heren, u merkt dat we vanavond in een bijzonder rekkelijke bui zijn wat betreft het aanvangstijdstip. Maar nu is de rekkelijkheid dan ook volledig weg. Dus dat betekent dat we nu snel aan onze agenda gaan beginnen. U heeft alle stukken voor u, dus dat betekent dat dit de opening was. Er ligt een besluitlijst van de beeldvormende vergadering van 23 januari. Ik zie dat u instemt. Ja.
Ik meen mezelf te herinneren dat ik de burgemeester toen gemist heb. Ze staat wel bij de aanwezigen, dus ik weet even niet of ik mezelf vergis.
Als dat waar is, dan is het een hypercorrectie. Want we hebben de keer daarvoor hebben we haar niet opgevoerd terwijl ze er wel was. Dus moeten we even kijken dat we dat corrigeren. Ja. Goed gecontroleerd, dank u wel. Ja. Er heeft zich niemand gemeld voor het sprekersplein. Dus dat betekent dat we kunnen overgaan naar het raadsvoorstel Sint-Jozefkerk. En u kunt meteen uw vragen afschieten. Als u een microfoon weet te bemachtigen, u heeft hem al, dan kunt u beginnen.
Gees Kontje van Steins Belang. Voor het onderzoek is 110 euro voor de onderbouwing van de kosten. Wat is de inhoud van de onderzoeksopdracht en liggen hier offertes aan ten grondslag? Okay. Als wij het bedrag betalen en we gaan om welke reden dan ook niet verder, zijn we dan dit bedrag kwijt? En hoe staat het met de anderen die aan het onderzoek meebetalen? Okay. Was de bijdrage van het bisdom hierin? Is de pastorie wordt die verkocht, verhuurd? De tuin van de pastorie bijvoorbeeld wordt dan een gedeelte van bij de pastorie mee verkocht of verhuurd? Of wordt dat bij de bebouwing betrokken? Ik heb ook begrepen dat er een achterstallig onderhoud is aan de kerk. Wie moet dit betalen en is duidelijk wat de kosten hiervan zijn? Als we met het onderzoek meegaan, is er dan nog een go-no-go moment? Even kijken. Wie zijn de andere partijen die bijdragen in de kosten van dit onderzoek? Is er draagvlak binnen de wijk hier in Zijde voor het herinrichten van de kerk? En is dit op een objectieve manier getoetst? Vanuit het DOP zijn er ontmoetingsplekken gecreëerd in de basisschool en bij de lokale ondernemer in Kerenzijde. Zijn door de mensen van het DOP bij de inwoners van de wijk gepolst of zij hier behoefte aan hebben om nog een andere ontmoetingsplek te creëren? En op welke manier hebben ze dit getoetst? Sinds 2015 zijn mensen bezig met dit project. Welke partners participeren in het project en zijn bereid om mee te betalen aan het onderzoek? En het plan was om rolstoeltoegankelijke woningen te creëren. Zijn deze bedoeld voor de mensen uit de wijk Kerenzijde of Stijn? Of zijn deze woningen ook bedoeld voor de jongeren en ouderen? Uit alle gemeentes.
Dat was hem. Ik neem aan dat u de vragen namens iedereen heeft gesteld. Dan zou ik eerst deze 11 vragen willen laten beantwoorden. Ja? Ja?
Ik hoop dat ik ze allemaal goed opgeschreven heb. De inhoud van de offerte. We hebben nog geen offertes aangevraagd. De offerteuitvraag die is in principe wel gereed. Want we hebben onderzocht samen met de gemeente wat we graag zouden willen doen in de volgende fase, de definitiefase. En met name willen we laten onderzoeken het ruimteprogramma, de relatie tussen de ruimtes. Wat partijen willen doen, willen ze samenwerken, willen partijen zelf bouwen, willen ze investeren of willen ze alleen huren. Willen partijen een samenwerkingscontract maken, welke identiteit, wie wordt verantwoordelijk voor het totale gebouw en de onderdelen. Er zal een exploitatieberekening worden gemaakt. Is deze sluitend? Dat was met name voor de provincie heel belangrijk. De provincie wil meedoen onder de voorwaarden. Punt 1, dat de gemeente Stijn eerst meedoet. En punt 2, als er een sluitende businessplan is. Dus dat is ook onderdeel van het onderzoek wat moet gaan gebeuren. En dan zal een afsprakenkader gemaakt worden, dus een overeenkomst tussen partijen om te komen tot realisatie. En er zal een uitvoeringsplan gemaakt moeten worden, de planning voor de verdere fase. Dat is wat in de offerteaanvragen staat. De berekening, we hadden graag die offerteaanvragen de deur uit laten gaan en op basis daarvan de raad voorstellen het bedrag beschikbaar te stellen. Maar het college vond het een stellend stuk. Beter om eerst de raad aan het woord te laten of er überhaupt van gemeentewegen een bijdrage gegeven kan worden en vervolgens de volgende fase in. Er zijn een aantal partijen die tijdens de rit hebben meegesproken. Dat is, zoals jullie weten, Saamwonen. Saamwonen wil de zorgwoningen realiseren. Die gaan ze ook financieren, exploiteren, beheren. Dus dat bedrag gaat van de investering al af. De kerk, en niet het bisdom, maar het kerkbestuur, verkoopt de kerk en omgeving voor 1 euro aan de stichting. En de pastorie, die wordt verhuurd. En dat is met name op aandringen van het bisdom. Het bisdom moet alles wat met onderhoud goed gebeurt door het kerkbestuur, moeten ze goedkeuren. En die hebben bedongen dat het geen verkoop wordt, maar een huur voor de pastorie. Maar die mag wel verbouwd worden en die wordt in het geheel meegenomen. Tijdens de rit hebben we nog andere partijen akkoord bevonden die samen willen gaan doen aan de realisatiefase, die willen gaan meedenken. Dat is Vivantes. Vivantes en Saamwonen zijn bezig met een onderzoek naar met name de zorgvraag. Of dat centraal moet gebeuren en of dat dat decentraal moet gebeuren. Hier worden zorgwoningen gebouwd en misschien dat we ook verder kunnen gaan. Samen met Vivantes. Die zijn nu bezig met hun eigen onderzoek. Dat betalen ze ook helemaal zelf. Andere partijen zijn de Stichting Catharina Kasper. Dat is een partij die in de landen, ook met name in Duitsland, een groot aantal van dit soort projecten heeft gedaan, gefinancierd. Daar hebben we gesprekken mee gehad voor de dagbesteding. En ze hebben aangegeven dat ze ook graag betrokken willen worden bij de verdere voortgang en eventueel willen meedoen. De Zorghoebeek, die onlangs in de krant stond, die zijn ook geïnteresseerd om mee te doen. We hebben een fysiotherapeut en een huisarts die ook graag, nadat de realisatiefase achter de rug is, en mee willen doen in de afspraken die we in de volgende fase gaan maken. De betaling, we hebben al een onderzoek gedaan, dat kostte 13.000 euro, waarvan de gemeente 10.000 heeft betaald, 10.000 provincie, 5.000 Rabobank en 5.000 kerkbestuur. We hebben ook daarbij tevens gebruik gemaakt van het onderzoek van PC Kwadraat. Dat is betaald ook door de gemeente, de Westelijke Mijnstreek en de woningcorporaties. Dit onderzoek heeft aangetoond dat de behoeftenis aan zorgwoningen, behoeftenis aan zorg, behoeftenis aan ontmoetingsplekken voor mensen die in de buurt moeten blijven thuiswonen of als het niet kan in die zorgwoningen. En daarmee stond op een gegeven moment het karakter van wat we daar allemaal gingen doen vast. Alleen nu is de vraag van hoe krijgen we nu partijen echt aan tafel om ook de handtekening op papier te zetten. Wat gaan we nu doen? En dat is de volgende fase. En dat is een fase waarbij je allerlei disciplines nodig hebt. En die hebben wij met z'n drieën op een gegeven moment simpel niet. En dan zul je moeten laten adviseren door mensen die die professies wel hebben. Alleen die doen het niet gratis. Het bisdom zelf, de achterstand van de achterstallig onderhoud is ongeveer 1,2 miljoen. En die zit in die hele bouwkosten inbegrepen. Dus tijdens de bouw ga je buiten de kerk bouwen, maar ook in de kerk bouwen. En tijdens die bouw wordt die restauratie meegenomen. Dus in die 5,5 miljoen zit die 1,2 in. En uiteindelijk, als je daar 2 miljoen aftrekt van de woning die de woningstichting bouwt, hadden we een bedrag van 4,1 miljoen wat we moesten financieren. Met een opbrengst van 100 euro per vierkante meter verhuur heb je gewoon een jaarlijks tekort. En je moet eigenlijk een jaarlijks overschot hebben om de beheerskosten en de onderhoudskosten te kunnen betalen. En daarom is het noodzakelijk dat de investeringsbedrag met een fix bedrag omlaag gaat, zodat je dus wel de huur kunt vragen die marktconform is. En dat je ook nog geld hebt voor verzekeringen, onderhoud en voor te beheren. En ook dat zal in de volgende fase worden onderzocht. De provincie had de voorwaarden, wat ik net al zei. Punt 1, ze willen weten of de gemeente Stijn meedoet, maar ze vinden dat de gemeente primair de verantwoordelijke voor zorg heeft en niet de provincie. Doet de gemeente Stijn mee, zijn er een aantal regelingen bij de provincie die van toepassing zijn. Dat is de restauratie, dat is passend woningen en dat is de transformatie van woningen. We hebben al regelmatig contact met de provincie gehad. Zolang dat we geen goedkeuring van de raad hebben dat de raad meedoet, zolang dat we geen businessplan hebben waaruit komt dat het exploitatietechnisch gewoon sluitend is, eerst dan kunnen we bij de provincie aankloppen. Maar ze weten dat we komen. De behoefte van de draagvlak, we hebben een viertal bijeenkomsten in Kerenzee gehad waarbij er 130 mensen aanwezig waren. En waarvan de allergrootste meerderheid, ik denk 99%, akkoord was met ons verhaal. 23 juli hebben we een gesprek gehad met mensen en toen waren enkele bewoners aan de Eberhardenstraat die verwacht eventueel wat overlast van verkeer. Die mensen zijn nu opgenomen in de klankbordgroep en 17 januari hebben we een gesprek gehad met alle omwonenden, met de klankbordgroep, dus ook met die mensen in de Eberhardenstraat en met kerkbestuur. En er waren 50 mensen aanwezig en unaniem stond men achter de plannen. Dus draagvlak is er wel degelijk. Het is de bedoeling dat de ontmoetingsplek voor de wijk Kerenzijde in de kerk komt, die ook dienstig is voor de zorghotel, die ook dienstig is voor Vivantes, die ook dienstig is voor die zorgwoningen en voor de keuken die daar komt voor die mensen. Dus multifunctioneel gebruik, dan wordt het ook betaalbaar, is het ook efficiënt en is het midden in het centrum van Kerenzijde ontstaat er dan de ontmoetingsplek, de beste plek die je kunt voorstellen. Maar in Kerenzijde wilde men alvast beginnen met een dagbesteding en met een ontmoetingsplek. En daarom heeft de stichting 3 dagdelen in de week 1 lokaal in de school gehuurd. Maar het is tijdelijk totdat het mogelijkheid in de kerk aanwezig is. En in de praktijk blijkt nu, want ze zijn nu een week of 4 bezig, dat ze elk dagdeel vol zitten. Dus de praktijk toont de behoefte aan. Net zoals op andere wijken waar we hetzelfde zien. Er is een go-no-go moment. Stel dat we tijdens de rit het sluitende exploitatieberekening niet kunnen halen, dat het dus niet haalbaar is, dan is deze investering, jammer genoeg, dan is die weg. Tenzij dat wij zelf onze hypotheek moeten verhogen, maar dan is het dus over. Maar er is dus een no-go moment, dan komen er nog meer. Is een no-go moment nadat deze definitiefase achter de rug is. Vervolgens ga je plannen maken, ga je aanbestedingen en dan kun je nog altijd zeggen, hey wacht, onze eerste berekeningen die kloppen niet meer, we moeten stoppen. Die fasering hebben we tot nu toe, vanaf 2013, zijn we bezig, hebben we iedere keer ingesluist.
De vraag over de rolstoelers.
Zal ik die bestuurlijk ook maar even bevestigen, die go-no-go momenten. Dus ook bestuurlijk kan ik toezeggen dat we nog momenten inbouwen dat de raad aan zet is om besluiten te nemen.
Er lag nog 1 vraag over de rolstoelers, als ik me niet vergis.
Ja, er komen inderdaad, de woningen die komen, die moeten levensbestendig zijn. Dat betekent dat ze zorgstoel toegankelijk zijn. En uiteraard hebben we het liefste dat die woningen worden gebruikt door mensen uitkerend zijn. Wat is de achtergrond? Dat de mensen in principe thuis blijven wonen. En kan dat echt niet dat ze naar die zorgwoningen gaan. Maar als op enig moment 1 of 2 woningen leeg staan, maar is wat behoefte van mensen uit het centrum, dan zullen we dat niet tegenhouden. Overigens, wij verhuren niet, maar dat zal de woningstichting doen. Maar primair zullen ze voor de mensen van Kerenzijde nodig zijn.
Andere vragen?
Ja. Dan ga ik aan de slag. Nou, het idee van een woonzorgcentrum en een huiskamer, dat is heel sympathiek. Maar ik heb wel nog een aantal vragen. Ik heb niet uit het stuk kunnen opmaken wat nou het oogmerk is. Is dat het redden van het kerkgebouw of is dat het woonzorgcentrum? Als het dat laatste is, met name, dan vraag ik mij af of er ook een vergelijking gemaakt wordt tussen de kosten van sloop en nieuwbouw, dat is natuurlijk vloeken in de kerk, en verbouw. Want verbouw, dat kan nog wel eens een keer heel erg duur uitpakken. Verder, deze aanpak, gaat die ook in de toekomst gelden voor andere markante gebouwen in Stijn? En als daar een wijziging van gebruik
moet komen, want dan krijg je een precedentwerking. Welke status heeft de stichting en welke rol speelt de gemeente daarin? Want als de gemeente, als de stichting deze subsidie aanvraagt, of ja, deze investering, en de gemeente maakt daar deel van uit, dan vraagt de gemeente in dit geval subsidie aan zichzelf. En dat vind ik toch wel een beetje raar. De aanvraag van de monumentenstatus die in het stuk genoemd werd, dat is leuk. Maar is men zich ook bewust ervan dat het hebben van de monumentenstatus van een gebouw heel erg beperkend kan werken op hoe je kunt verbouwen, wat je kunt verbouwen, et cetera. En ik kan me voorstellen als je daar een woonzorgcomplex in een kerk maakt, dat die woningen toch venstertjes moeten hebben. En dat je niet zomaar zonder meer in een monument allerlei venstertjes mag kappen. Nou, dat heb ik wel zo begrepen. En verder, dan sluit ik aan hier met hiernaast, kan de stichting een begroting neerleggen van de kosten waarvoor zij financiering wil. Welk onderzoek, welke experts en waarom?
Ik zal een begin maken. Oh, sorry.
Ik wil even verder gaan met een aantal vervolgvragen. Nou, over de intentieovereenkomst, die is op 31 maart 2018 is die geëxpireerd. En je hebt net al aangegeven welke partijen nog in de race zitten. Maar ik wil eigenlijk wel weten of er ook wel harde toezeggingen zijn. De commitments voor de verdere planontwikkeling op zowel materieel als qua intenties. Ook hoe het bisdom of de parochie, het bisdom zich verhoudt tot dit project. Hè. Er is aangegeven dat het achterstallig onderhoud die 1,2 miljoen is. Maar wat gaan zij daar verder nog in betekenen? De pastorie die wordt dus gehuurd dadelijk van het bisdom. Wat? Of van het kerkbestuur, maar wat zijn de jaarlijkse huurkosten? Is er überhaupt wel een sluitende business case te ontwikkelen bij een investering exclusief het woondeel van 3,5 tot 4 miljoen? Gerekend wordt met een exploitatietekort van 35.000 exclusief beheer- en onderhoudskosten. En is te ramen op 2% van de initiële investering van 3,5 miljoen. Maar dit tekort kan dus al heel gauw oplopen tot boven een ton. En daarbij is voor de financiering van de investering gerekend met een hele erg lage rente van 2%. En een rentetermijn van 15 jaar. En is dit wel realistisch? En voor de toekomst de vraag, wat gebeurt er als met de business case als de rente 1 of 2% naar boven toe gaat bewegen? En mijn laatste vraag, welke type zorgwoning wordt gebouwd? Want op dit moment is er het meeste behoefte aan de zwaardere zorgwoningen, de categorie. En dat is dan de vraag van welke type woningen zullen gebouwd worden. Tot zover.
Zullen we deze 10 vragen ook proberen te beantwoorden?
We zullen proberen. Wat is de doelstelling van de stichting? Het gaat ons altijd om 3 punten. Dat is het eerste, het wijk- en ontmoetingscentrum. Het tweede, de bovenzorgwoningen, waar volgens PC Kwadraat veel behoefte aan is. En ten derde, het behoud van een kerk die gemaakt is door architect Boosten en waarschijnlijk een gemeentelijk monument gaat worden. Uit de plannen die gemaakt zijn, enerzijds door een architect die vanuit de omgeving heeft bekeken, anderzijds een architect die vanuit het monument heeft bekeken, kan de kerk gewoon behouden blijven zoals je nu is. Zelfs het dak blijft zitten en er gaat geen raam gewijzigd worden. Alleen alles wat met het christendom te maken heeft, moet volgens het bisdom verdwijnen. En soms is dat zelfs jammer. De woningen, met name omdat het in de kerk bouwen inderdaad duur is, zullen de woningen die levensbestendig moeten zijn en alle voorwaarden van het gas af en noem maar op, moeten voldoen, worden die buiten de kerk gebouwd met een verbinding naar de kerk.